Zijn wij alleen in het universum? Weinig vragen hebben de menselijke verbeelding dieper geraakt dan deze. Zijn wij alleen in het universum? Vanaf het eerste moment dat we opkeken naar de nachtelijke hemel, heeft de pure mens groot ervan een antwoord geëist. Het universum dat we bewonen is onbegrijpelijk groot, honderden miljarden sterrenstelsels, elk met miljarden sterren, elk potentieel omringd door planeten. De logica lijkt bijna beledigd door de suggestie dat het leven, de vonk van bewustzijn en nieuwsgierigheid, slechts één keer is ontstaan in al deze kosmische overvloed. En toch heeft de wetenschap, onze meest gedisciplineerde methode om die realiteit te begrijpen, de vraag naar buitenaards leven behandeld met opmerkelijke voorzichtigheid, zelfs wantrouwen. In de meeste domeinen volgt de wetenschap een eenvoudige en krachtige volgorde, observatie hypothese falsificatie. We observeren een fenomeen, stellen een verklaring voor en testen die vervolgens. Maar als het gaat om leven elders in de kosmos, is deze volgorde stilzwijgend omgekeerd. In plaats van te veronderstellen dat leven waarschijnlijk is en te zoeken naar falsificatie van die claim, heeft de wetenschappelijke mainstream vaak de tegenovergestelde houding aangenomen, ervan uitgaan dat we alleen zijn tenzij onweerlegbaar bewijs het tegendeel bewijst. Deze omkering is geen wetenschappelijke noodzaak, maar cultureel erfgoed. Gedurende een groot deel van de menselijke geschiedenis hebben onze wereldbeelden, filosofisch, religieus en zelfs wetenschappelijk, de mensheid in het centrum van de schepping geplaatst. Van het geocentrisch universum van de oudheid tot het theologisch insistering op menselijke uniciteit, zijn we geconditioneerd om onszelf als uitzonderlijk te zien, zelfs kosmisch uniek. Hoewel de moderne wetenschap de aarde al lang uit het fysieke centrum van het universum heeft verplaatst, hangt een subtiele vorm van antropocentrisme nog steeds in onze intellectuele reflexen. Het ontbreken van direct bewijs voor buitenaards leven wordt niet behandeld als een tijdelijke lacune in de data, maar als stille bevestiging van onze eenzaamheid. Toch wijzen logica, waarschijnlijkheid en de principes van wetenschappelijk redenering in een andere richting. De chemie die leven op aarde produceerde is universeel. Dezelfde fysieke wetten regeren verre sterrenstelsels. Overal waar omstandigheden lijken op die van het vroege aarde, vloeibaar water, stabiele energiebronnen, organische moleculen, is het ontstaan van leven geen wonder, maar verwacht. In een universum van dergelijke schaal en diversiteit, geven de kansen overweldigend de voorkeur aan het bestaan van leven elders, misschien microbiel, misschien intelligent, misschien onvoorstelbaar vreemd. De echte spanning ligt dus niet tussen wetenschap en speculatie, maar tussen logica en erfgoed. Wetenschap in haar puurste vorm zou open moeten staan voor mogelijkheid, geleid door bewijs, maar niet beperkt door historisch sentiment of cultureel comfort. De vraag naar buitenaards leven draagt niet alleen onze technologie uit, maar onze filosofie van onderzoek zelf. Het dwingt ons om te confronteren hoe diep ons menselijk verhaal nog steeds vormgeeft aan wat we onszelf toestaan te geloven. In wat volgt, zullen we die vraag verkennen over wetenschappelijke, filosofische en culturele dimensies, van de fysica van bewoonbare werelden tot de psychologie van angst, van de getallen die gezelschap beloven tot de stilte die ons nog steeds omringt. De Goldilockszone, meer dan afstand. Wanneer astronomen spreken over de bewoonbaarheid van een planeet, is de term die vaak als eerste verschijnt de Goldilockszone, die smalle band rond en sterwaarde omstandigheden precies goed zijn voor vloeibaar water op het oppervlak van een planeet. Te dicht bij de ster, en het water verdampt, te ver, en het bevriest. In kwantitatieve termen vertaalt dit zich naar ongeveer 1000 watt per vierkante meter sterrenstraling, de hoeveelheid die de aarde ontvangt van de zon. Maar dit eenvoudige beeld, hoe elegant ook, is diepgaand incompleet. De Goldilockszone is geen enkele lijn getrokken rond een ster, het is een dynamisch, multidimensionaal evenwicht. Bewoonbaarheid hangt niet alleen af van waar een planeet is, maar van wat het is, zijn massa, atmosfeer, interne warmte en geochemische geschiedenis. Een planeet kan op de perfecte afstand cirkelen en toch volkomen onherbergzaam zijn. Neem bijvoorbeeld Venus, onze zogenaamde zusterplaneet. Het ligt binnen de klassieke bewoonbare zone van de zon. De afstand tot onze ster verschilt niet dramatisch van die van de aarde, en begin 20e eeuw stelden sommigen zich zelfs voor dat het weelderige jungle zou kunnen herbergen onder zijn eeuwige wolken. De realiteit kon niet anders zijn. Venus is te massief en heeft een dikke, koolstofdioxide-rijke atmosfeer. Dit dichtomhulsel vangt zonnestralingen op via een runaway broeikaseffect, waardoor oppervlaktetemperaturen bijna 470 graden Celsius 880 graden Fahrenheit bereiken, heet genoeg om nooit te smelten. De verpletterende atmosferische druk, meer dan 90 keer die van de aarde, verhindert enige koeling door convectie of straling. In wezen is Venus een planeet die nooit eerder slaagde zijn primordiale warmte kwijt te raken. De grote en atmosferische dichtheid veroordeelden het tot een permanente koorts. Venus herinnert ons eraan dat in de zone zijn weinig betekent als de fysieke parameters van de planeet warmte versterken in plaats van reguleren. Bewoonbaarheid is daarom geen enkel criterium, het is een delicaat samenspel tussen stellaire input en planeetrespons. Aan de andere kant van de zon komt voor zo'n licht Mars kleiner, kouder en woest. Met slechts ongeveer een tiende van de massa van de aarde, mist Mars de zwaartekracht om een dikke atmosfeer vast te houden. Over miljarden jaren hebben zonnewinden veel van zijn gasomhulsel weggehaald, een dunne sluier van koolstofdioxide achterlatend. Met weinig atmosferische isolatie ontsnapt oppervlakte warmte vrij naar de ruimte, en de planeet is grotendeels bevroren. Ironisch genoeg koelde Mars sneller af dan de aarde vanwege zijn kleinere grootte. In zijn jeugd betekende deze snelle afkoeling dat het mogelijk een bewoonbare fase betrad voordat de aarde dat deed. Geologische en chemische bewijzen ondersteunen dit idee. Oude rivierbeddingen, delta's en mineraalformaties vertellen het verhaal van een stromend water. De ontdekking van ijzeroxiden, roest, in essentie, geeft ons omstandige maar verleidelijke aanwijzingen voor een zuurstofcyclus, en mogelijk zelfs biologische activiteit. Mars, kortom, was mogelijk de eerste wereld in ons zonnestelsel die leven herbergde, zelfs als het slechts kortstondig was. Tussen de hel van Venus en de diepvries van Mars ligt de aarde, het onwaarschijnlijke middenpunt waar temperatuur, massa en atmosfeer in een bijna perfect evenwicht samenkomen. Dit evenwicht is broos, verander de grootte van de aarde, zijn baanafstand of de samenstelling van zijn lucht met zelfs bescheiden graden, en de omstandigheden voor leven zoals we het kennen zouden verdwijnen. Deze realisatie heeft onze zoektocht naar leven buiten het zonnestelsel herzien. Astronomen zoeken nu naar aarde-analogen, planeten niet alleen op de juiste afstand van hun sterren, maar ook met de juiste massa, atmosferische chemie en interne dynamiek. De ideale planeet moet afkoelen met de juiste snelheid, zijn gassen recyclen via vulkanisme en plaattektoniek, en een stabiel klimaat lang genoeg handhaven voor het leven om te ontstaan. Met andere woorden, bewoonbaarheid is geen vaste eigenschap van de baan van een planeet, het is een evolueerde toestand, het product van kosmisch evenwicht en geologische tijd. De les van ons eigen zonnestelsel is nederig. Van de drie terrestrische planeten die begonnen met ruwweg vergelijkbare ingrediënten en banen, Venus, Aarde en Mars, blijft slechts één bewoonbaar vandaag. De anderen, ondanks dat ze voldeden aan de tekstboekdefinitie van in de Goldilockszone zijn, werden slachtoffers van hun eigen fysieke parameters. Als leven elders in het universum bestaat, moet het werelden bewonen waar talloze dergelijke factoren zijn uitgelijnd, werelden die, net als de aarde, dat vluchtige evenwicht tussen te veel en te weinig, te heet en te koud, te klein en te groot hebben gevonden en gehandhaafd. De Goldilockszone is dus niet slechts een locatie in de ruimte, het is een toestand van harmonie tussen ster en planeet, tussen energie en materie, en misschien, tussen toeval en onvermijdelijkheid. De grootheid van het universum. Onze Melkweg, de Melkweg, bevat tussen 200 en 400 miljard sterren, en bijna allemaal herbergen ze planeten. Zelfs als slechts 1% van deze sterren een aardachtige wereld heeft, levert dat nog steeds miljarden potentiële verblijfplaatsen voor leven op in onze Melkweg alleen. Daarbuiten liggen 2 biljoen sterrenstelsels in het observeerbaar universum. De getallen overstijgen begrip, en daarmee wordt de kans dat de aarde uniek is infinitesimaal. Het Copernicaanse principe vertelt ons dat we niet centraal staan, statistisch gezien zijn we ook niet uitzonderlijk. Toch hebben we geen definitief bewijs gevonden voor leven elders. De grootheid die leven waarschijnlijk maakt, maakt het ook ongrijpbaar. Zelfs voor onze dichtbijzijnde buur, Proxima Centauri, 4 lichtjaar verwijderd, zo'n aardachtige planeet miljarden keren zwakker lijken dan zijn ster, een vuurvliegje dat een zoeklicht omcirkelt. In die immens grootte is stilte niet verrassend. Het is verwacht. Luisteren naar de sterren. Als leven elders waarschijnlijk is, dan zou intelligent leven, in staat tot communicatie, sporen moeten hebben achtergelaten. Die hoop inspireerde de zoektocht naar buitenaardse intelligentie, SETI, de hemels kennen op radiosignalen die de natuur nooit zou produceren. In de 20e eeuw was de aarde zelf een radiobaken. Televisie, radar en radiotransmitters straalden megawatt signalen de ruimte in, gemakkelijk detecteerbaar vanaf lichtjaren afstand. Volgens SETI-wetenschappers gingen ervan uit dat andere beschavingen hetzelfde zouden doen, vandaar de zoektocht naar smallebandige signalen nabij de waterstoflijnen op 1420 MHz. Maar onze planeet wordt stiller. Glasvezel, satellieten en digitale netwerken hebben hoogvermogen uitzendingen vervangen. Wat eens een helder, planeetwijd geschreeuw was, is nu een gefluister. De radiofase van onze beschaving kan nauwelijks een eeuw duren, een knippering in kosmische tijd. Als anderen zich vergelijkbaar ontwikkelen, overlappen hun detecteerbare vensters misschien nooit met onze. We zouden omringd kunnen zijn door stemmen, maar pratend op het verkeerde moment, op de verkeerde manier, op kanalen die we niet langer delen. De stemmen in het donker tellen. In 1961 stelde astronoom Frank Drake een kader voor om te schatten hoeveel beschavingen er in onze melkweg mogelijk bestaan die in staat zijn tot communicatie. En spatie is gelijk spatie r liggend streepje, spatie vermenigvuldigd teken spatie f liggend streepje p, spatie vermenigvuldigd teken spatie n liggend streepje e, spatie vermenigvuldigd teken spatie f liggend streepje l, spatie vermenigvuldigd teken spatie f liggend streepje i, spatie vermenigvuldigd teken spatie f liggend streepje c, spatie vermenigvuldigd teken spatie l. Elke term van nou het veld, van de stervormingsraad, r, tot het aandeel met planeten, fp, tot die in bewoonbare zones, en nee, tot de planeten waar leven ontstaat, fl, intelligentie evolueert, fi, technologie opkomt, f liggend streepje c, en tenslotte, hoe lang dergelijke beschavingen detecteerbaar blijven, l. Drakers vroege optimisme ging ervan uit dat beschavingen krachtige radiosignalen zouden uitzenden, misschien gedurende millennia. Maar onze eigen luide fase vervaagt al, en de laatste term, l, de levensduur van detecteerbaarheid, kan tragisch kort zijn. Als ons venster een paar eeuwen is in een melkweg van miljarden jaren oud, is het geen wonder dat we nog geen andere stem hebben gehoord. De vergelijking was nooit bedoeld om een definitief getal te geven. Het was bedoeld om ons te herinneren aan wat we niet weten, en om te tonen dat het universum, zelfs in onzekerheid, waarschijnlijk vol is van anderen die, net als wij, proberen gehoord te worden. Schreeuwen in het donker. Decennia lang was onze radioactie dentil, het onbedoelde bijproduct van communicatie. Maar nu hebben sommige wetenschappers METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, voorgesteld, het opzettelijk verzenden van krachtige, gestructureerde signalen naar nabijgelegen sterren, om aan te kondigen dat we hier zijn. Voorstanders beweren dat stilte zelfvernietigend is, dat als iedereen luistert maar niemand spreekt, de melkweg voor altijd stom zal blijven. Critici waarschuwen echter voor gevaar, we weten niet wie er zou kunnen luisteren. De voorzichtigheid geuit door Stephen Hawking, dat schreeuwen in een donker oerwoud onbekende roofdieren uitnodigt, echoot een veel oudere angst, dat contact tussen ongelijke machten neigt te eindigen slecht voor de zwakkeren. Het debat onthult een diepe ambivalentie. We hunkeren ernaar te weten dat we niet alleen zijn, maar aarzelen om het risico te nemen bekend te worden. Onze technologie maakt ons in staat tot kosmische communicatie, maar onze geschiedenis maakt ons voorzichtig. De vraag is niet langer of we kunnen een bericht sturen, maar of we moeten. Reflecties op macht en angst. Onze aarzeling om uit te reiken komt niet voort uit bijgeloof, maar uit herinnering. Wanneer we vrezen dat buitenaards contact tot verovering kan leiden, herinneren we ons werkelijk ons eigen verleden. De ontmoetingen van de westerse beschaving met het onbekende, de inheemse Amerikanen, de aborigines van Australië, de Afrikanen onder koloniaal bewind, en vandaag, het Palestijnse volk, onthullen een consistent patroon, dominantie gerechtvaardigd als verlichting, nieuwsgierigheid verandert in controle. De taal van ontdekking heeft vaak de realiteit van uitbuiting verborgen. Daarom, wanneer we buitenaardsen als veroveraars voorstellen, projecteren we onszelf op de kosmos. De anderen die we vrezen lijken op degenen die we ooit waren. Onze angst is een spiegel. De ethiek van contact begint dus op aarde. Voordat we een andere intelligentie tussen de sterren kunnen ontmoeten, moeten we leren elkaar met waardigheid te ontmoeten. De maat van onze bereidheid voor kosmisch gezelschap is onze capaciteit voor empathie, niet onze technologie. Misschien is het universum stilgebleven niet omdat het leeg is, maar omdat beschavingen die lang genoeg overleven om te communiceren discretie, geduld en nederigheid hebben geleerd. Als dat zo is, kan de stilte een daad van wijsheid zijn. Een teruggezonden bericht. Na alle waarschijnlijkheden en angsten komen we aan bij een hoopvollere visie, een vastgelegd in Carl Sagan's contact. Wanneer een gestructureerd signaal aankomt van Vega, leert de mensheid dat het niet alleen is. Het bericht bevat instructies voor het bouwen van een machine die een reiziger, Dr. Eliarova, toestaat door een netwerk van wormgaten te reizen en de afzenders te ontmoeten. De ontmoeting is geen verovering, maar een gesprek, geen waarschuwing, maar een omhelzing. Arova's verhaal belichaamt het beste van ons, moed getemperd door nederigheid, rede geleid door verwondering. De buitenaardsen die ze ontmoet domineren niet, ze lijden. Ze herinneren ons eraan dat overleving op kosmische schaal misschien niet afhangt van macht maar van samenwerking. Hun bericht is eenvoudig, we hebben allemaal gestreden. We hebben allemaal doorgehouden. Je bent niet alleen. Eliarova was geïnspireerd door Dr. Yil Tarter, een echte astronoom die de SETI-instituten mede oprichtte en haar carrière wijde aan het luisteren naar stemmen tussen de sterren. Sagan kende Tarter persoonlijk en baseerde Arovas intellect en vastberadenheid op haar. In een tijd waarin vrouwen in de wetenschap enorme barrières ondervonden, was Darters volharding op zichzelf een stille revolutie. Ze zei eens: wij zijn het mechanisme waardoor het kosmos zichzelf kan kennen. Die zin vat het hart van zowel haar werk als Sagan's visie, dat de zoektocht naar anderen ook een manier is waarop het universum zichzelf bewust wordt door ons heen. Sagan's verhaal en Darters leven bieden een alternatief voor onze angsten. Ze suggereren dat kennis en empathie samen kunnen evolueren, dat beschavingen die lang genoeg overleven om de sterren te bereiken, eerst mededogen moeten leren. Misschien is de stilte die we horen geen leegte, maar genade, de respectvolle stilte van beschavingen die wachten tot er wijs genoeg zijn om deel te nemen aan het gesprek. Elke telescoop gericht op de hemel is ook een spiegel die naar binnen reflecteert. Door naar anderen te luisteren, luisteren we naar het beste in onszelf, de hoop dat intelligentie kan samengaan met vriendelijkheid, dat leven verder kan reiken dan overleving naar betekenis. Als het universum mooi terugantwoordt, mag het niet met instructies of waarschuwingen zijn, maar met bevestiging. Je bent deel van iets groters. Blijf luisteren. Of het signaal morgen komt of over 1000 jaar, de zoektocht zelf defineert ons al. Het bewijst dat, zelfs in onze kleinheid, we durven te hopen. Omdat de vraag zijn wij alleen? Nooit echt over hen ging. Het ging altijd over ons, over wie we zijn, en wie we nog kunnen worden.